Oké, lieve mensen, we gaan eraan beginnen. Ik weet niet of je gezien hebt wat de aangekondigde titel was. Het gaat namelijk over Sangha versus spiritueel consumeren. Misschien ben je daar even van opgekeken, maar we leven nu eenmaal in een consumptiemaatschappij. En daarin, alles wat spiritueel is, loopt het gevaar van daar ook in verdronken te geraken. En we zitten allemaal met hier en daar wat een klein duiveltje in onze geest, die ons wel eens op dat pad zet ook. Vandaar dus dat ik dacht dat de moeite waard was van dat is wat te gaan, ik zei bijna uitbenen, maar dat is geen boeddhistisch woord natuurlijk.
Uitvlooien?
Ja, ja. Ah ja, oké. Okay. Maar we zijn hier niet in Holland, dus... Ja, kijk, ik zeg niets nieuws natuurlijk als ik zeg dat onze samenleving gedomineerd wordt door materiële en ik-gerichte waarden. Ja, de materiële, je kan er echt niet naast kijken, het is het meest opvallende. Een van de houdingen die heel bijna standaard aanwezig zijn in onze samenleving is zo het idee van ik ben wat ik heb. Ik heb allerlei materiële dingen natuurlijk, dat denk je meteen. Aan huizen, auto's, grote tv's en alles wat ons nu aangepraat wordt, wat je absoluut nodig hebt om gelukkig te zijn. Maar ook andere, daarom niet onbelangrijke dingen, zoals de job die je doet, de vakanties die je neemt en dergelijke meer, bepalen wie dat je bent. En in die wereld is genieten het allerhoogste doel. Op zichzelf is dat niet nieuws natuurlijk, ook al ten tijde van de Boeddha, in een zeer oude Udana, een zeer oude uitademing letterlijk vertaald, zegt de Boeddha als hij terechtkomt van zijn bedelronde in Savatthi, hoe dat het hem getroffen heeft, doordat de mensen werkelijk verslaafd zijn en compleet vastzitten in het genieten. In het genieten. En in onze tijd, ja dat is ook natuurlijk zo, maar bij ons neemt dat zo'n beetje de vorm aan van wat ik zou noemen de mythe dat je je altijd goed moet voelen. Goed voelen is een soort recht geworden bijna, en bijna een plicht ook. Als je je niet goed voelt, als je sommige dingen leest dan toch, als je je niet goed voelt is het omdat je het, is het je eigen schuld, is het omdat je het, de dingen verkeerd doet. En ja, een goed voelen op zichzelf is er helemaal niets verkeerds natuurlijk. Hoe beter dat was voelen, hoe liever. Maar als het een verplichting wordt en iets wat je te dorstig gaat nastreven, dan werkt het uiteraard helemaal niet meer. En onder dat alles ligt er een soort credo van het moderne materialisme. Namelijk, de mens is een wezenlijk puur egoïstisch wezen. Het is zelfs genetisch bepaald. Er bestaat een boekje, het zelfzuchtige gen van een Amerikaanse materialistische filosoof. En de grondidee daarin is dat wij in wezen puur egoïstische wezens zijn. Die zijn driften. En hun egoïsme moeten kunnen uitleven zelfs. Want als we het niet uitleven, doen we onszelf tekort. Gaan we dingen verdringen, worden we psychologisch ziek en dergelijke meer. Dat wordt niet altijd zo cru uitgesproken zoals ik het nu doe. Maar het ligt wel duidelijk zo'n beetje, het hangt in de lucht, dat soort manieren van denken. Maar, dan moet je niet ver kijken, dat staat eigenlijk haaks op een andere nood die wij als mensen ook allemaal hebben. Namelijk, we hebben enorm nood aan wederzijds ondersteuning, aan erkenning en dergelijke meer. En dat is minstens even diep in onze genen ingebouwd, zou ik zeggen, als de egoïstische kant van die er even evident ook is. We gaan er straks even op ingaan. Ik zou zelfs zeggen, de mensheid zou het niet overleefd hebben, moesten we allemaal pure egoïsten zijn. Misschien dat het in een tijd zoals deze, zoals die van ons, een aantal mensen als puur egoïsten kunnen leven. Maar het grootste deel van de geschiedenis waren de mensen op elkaar aangewezen om te overleven. Ik heb onlangs een en ander over de ijstijden gelezen, hoe de mensen toen leefden. En hadden zij toen niet gewoon allemaal voor elkaar geleefd, dan zouden wij hier niet gezeten hebben. Zo simpel is het. Dus de nood aan wederzijdse ondersteuning is minstens even diep ingebakken. En dat merk je ook best als er ergens een ramp gebeurt of iets verkeerds loopt, dan beginnen de mensen met elkaar te praten en zijn ze bereid om met elkaar, om elkaar te helpen ook. Dus het zit ook even diep in onze genen. We merken het ook. Mensen die kinderen hebben weten uit ervaring wat dat betekent. Je kunt niet voor jezelf alleen leven. We hebben allemaal toch wel ergens aanvoelen dat voor zieken en zwakken zorgen, dat dat heel belangrijk is. Dat dat zelfs nodig is. En gewoon voor elkaar, partners, vrienden en dergelijke. Als we daar met een egoïstische houding in staan, ja, dan moet je er geen tekening bij maken. Dan wordt dat één grote ramp, daar komt er helemaal niets van terecht. Maar ja, in de officiële credo van onze samenleving bestaat dat niet zo best meer. En vandaar is niet te verwonderen dat er ook heel wat mensen op zoek zijn naar iets beters. Dat heel wat mensen merken dat de puur ikgerichte en puur op het materieel gerichte van onze samenleving, dat niet bevredigend is, dat daar een groot gat in is. En ik denk dat het ook daarom is dat je kunt zeggen dat wat de mensen dan vaagweg spiritueel noemen, dat op het ogenblik in de lift zit. Maar het is wel een vlag natuurlijk die veel ladingen dekt en een aantal die niet erg efficiënt zijn daarvan. De hele esoterische wereld bijvoorbeeld komt voort uit die behoefte, maar zoekt de oplossing naar middelen, naar tovermiddelen bijna, die alle problemen gaan oplossen. Maar die hebben allemaal als gemeenschappelijk kenmerk dat we de oplossing buiten ons gaan zoeken. De oplossing moet van buitenuit komen. En dat sluit natuurlijk perfect aan bij de goed gevoel, mentaliteit of beweging. Die komt er in feite ook grotendeels op neer dat we dingen moeten zoeken van buiten ons om ons goed bij te voelen. Maar, en nu kom ik na een lange inleiding bij de visie van de Boeddha. De grond van de visie van de Boeddha is dat als we ons niet goed voelen, als we ongelukkig zijn, dan liggen de problemen, of in de mate dat we het zijn, dan ligt dat in wezen niet echt buiten ons, maar ergens in onze eigen geest. Komt er hierop neer dat we onszelf ongelukkig maken. Dat wil niet zeggen natuurlijk dat er geen omstandigheden kunnen zijn die bijzonder pijnlijk kunnen zijn, die het leven erg moeilijk maken. Maar de grond van de zaak is dat we onszelf ongelukkig maken door ons geluk te laten afhangen van wat buiten ons komt. Dat is eigenlijk de grond van ongelukkig zijn. Dat betekent niet, je moet niet misverstaan, als we iets kunnen doen aan uiterlijke omstandigheden die niet goed zijn, dan is het heel goed van dat te doen. Soms moeten we er zelfs wat aan doen, ook als het moeite kost. Maar dat alleen brengt ons niet veel verder als we ons niet bewust zijn dat de kern van de problemen, dat we ons eigen, dat we onszelf ongelukkig maken. Ik haal hier soms iets aan uit mijn eigen verleden. Ik ben jarenlang een gelovig socialist geweest, die geloofde als ik de samenleving veranderde, dat alles in orde zou komen. Maar ik merk dus dat ik een boeddhistische typologie, een waantype ben. Ik heb dingen geloofd, alhoewel het voor mijn ogen duidelijk moest zijn, dat het niet kon werken. Want uit dat ideaal zijn er eerst honderdduizenden mensen gedood en vermoord ten tijde van de Russische Revolutie, om maar een voorbeeld te noemen. Zijn er dan nog enkele miljoenen verder omgebracht door Stalin. En als je verder in de geschiedenis gaat in Oost-Azië, heb je zelfs Pol Pot, die op basis van de mooie idealen een achtste van de bevolking uitgeroeid heeft van zijn land. Dus je ziet, de samenleving veranderen is geen garantie voor geluk van de meeste mensen, omdat de problemen dus in onze geest liggen. En dat is wat spirituele leven dan is in de visie van de Boeddha. Ons bewust worden van wat er in de geest aangaat en daaraan werken. De negativiteit die in onze geest zit, die voor lijden zorgt voor onszelf en voor anderen, van die aan te pakken en van de positieve kanten te gaan ontwikkelen. Nu, dat is zeer zwaar werk. En nu kom ik bij de Sangha, de spirituele gemeenschap. om iets te doen aan onze geest. Om op te houden van onszelf en anderen ongelukkig te maken. Hebben we aangepaste middelen nodig. En er zijn andere spirituele bewegingen dan het boeddhisme die aangepaste die middelen hebben die in die richting werken. Wat voor mij de meerwaarde is van waar ik nu mee bezig ben, waar wij allen nu voor samen zitten, is dat het een schat van middelen is die je nergens elders aantreft. Namelijk, en die bijzonder efficiënt is. Want wat we hebben is ten eerste een inzicht in wat we uitspoken met onze geest. En we kunnen zien wat er fout is, want er is een hele analyse van wat er fout loopt en van wat we er kunnen aan doen. En dan hebben we nog een schat aan middelen, fundamenteel de ethische trainingsregels en de meditatie in al zijn mogelijke vormen, die middelen zijn om te werken aan die geest om uit de negativiteit te geraken waarmee dat we onszelf en anderen pijn doen. Maar dat is, nu komen we echt bij de Sangha. We hebben al die middelen. Maar als we het alleen moeten doen, is het zo goed als onmogelijk werk. Er zijn heel, heel weinig mensen die je leven lang het kunnen volhouden op die manier te werken. Zonder met de anderen in contact te komen. We hebben de steun nodig van anderen. Die dezelfde visie hebben. En die dezelfde weg volgen. En we hebben het nodig om daarvoor samen te komen. Mediteren en ethisch handelen kun je uiteindelijk niet echt leren uit boeken. Zeker mediteren, dat is de ervaring van vele mensen die ik al gezien heb, die hier of op retraites kwamen en die zeiden, ja, ik heb al geprobeerd te mediteren, ik heb dit of dit boek gehad en ik ben nergens geraakt. En ja, dat is normaal, omdat dergelijke zaken kun je eigenlijk maar echt goed aanpakken als je de steun en soms de begeleiding hebt van anderen die het al uit geprobeerd hebben, die je op weg kunnen zetten en die je kunnen blijven ondersteunen als je op weg bent. Vandaar dat de Boeddha op het einde van zijn leven nooit eens gezegd heeft dat voor de groei van de spirituele gemeenschap, eigenlijk voor het ontwikkelen van het spirituele leven, samenkomen in grote aantallen een zeer sterk hulpmiddel was. En de spirituele gemeenschap nu. Maar de spirituele gemeenschap is twee dingen. Aan de ene kant, het is de drager van die analyses, van die inzichten en van die middelen waarmee we wat aan onze geest kunnen doen. We gaan ze zelf niet kunnen uitvinden. En als er niemand is die ze kan doorgeven aan de volgende generatie, wel, dan verdwijnen ze. Dan zijn ze niet meer beschikbaar. Je hebt dus een gemeenschap nodig van mensen die het in hun leven waarmaken en die het op die manier kunnen doorgeven aan de volgende generatie. En ten tweede is de spirituele gemeenschap ook de plek waarop dat we samenkomen om te beoefenen en om onze dagelijkse beoefening te ondersteunen. Heel belangrijk nu, en dat is denk ik een van de belangrijkste bijdragen van Sangharakshita, de stichter en mentor van onze beweging aan het boeddhisme in het Westen, zijn nadruk erop dat de spirituele gemeenschap gedragen wordt door mensen die kunnen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf. De spirituele gemeenschap is niet de plek waar je naartoe gaat en waar het allemaal gegeven wordt. De spirituele gemeenschap is als het ware de gemeenschap van al die mensen die voor zichzelf besloten hebben, ik doe er wat aan. En ja, wat we er dan aan doen, dat verschilt voor elk van ons. De intensiteit waarmee we het doen, hoeft ook helemaal niet dezelfde te zijn. Daar bestaan helemaal geen regels voor. Maar het belangrijke, het essentiële, is dat wij mensen zijn die beslist hebben, ik neem de verantwoordelijkheid voor mezelf. Voor bewust te worden van mijn geestestoestanden en om eraan te werken. En een van de meest inspirerende boeddhistische uitspraken die ik ooit tegengekomen ben, komt niet van een boeddhist, maar van een Stoïcijnse filosoof uit de oudheid. Keizer Marcus Aurelius, ik weet niet of je ooit van hem gehoord hebt. Die man was keizer van Rome, maar zoals alle Romeinse intellectuelen Latijn, dat was om de soldaten te commanderen. Maar als je serieus moest over serieuze dingen moest praten, dan deed je dat in het Grieks. Hij heeft dus een bundel achtergelaten van bedenkingen die hij opgeschreven heeft, grootste deel tijdens zijn militaire campagnes. Die gewoon noemen bedenkingen aan mezelf. En eentje daarvan is voor mij echt een motief geworden. Moeilijk te vertalen hoor. Orton un einaidei uki ortumenon. Je kunt het nog best vertalen met ik moet rechtop zijn of rechtop staan. Maar het woord betekent rechtop, rechtuit, ethisch correct en dergelijke meer. Je moet rechtop zijn, niet rechtop gehouden worden. Dus ik ga het herhalen, rechtop zijn, het komt erop aan rechtop te zijn, of recht te zijn, of rechtuit te zijn, en niet recht gehouden. En dat karakteriseert perfect de houding van iemand die die het spirituele leven leidt. En de houding die nodig is voor de mensen die een spirituele gemeenschap willen dragen. En als we, in de mate dat we dat zijn, zijn we ook in staat om de anderen mee te steunen. Want dat is geen individualistische slogan. Maar het is wel de voorwaarde om te kunnen anderen te ondersteunen. Vanzelf voor jezelf verantwoordelijkheid genomen te hebben. En dat brengt mij bij spiritueel consumeren. Want spiritueel consumeren is het tegenovergestelde van die houding. Spiritueel consumeren is verwachten, het gaat allemaal naar mij komen. Het gaat voor mij gedaan worden. En ik kan het allemaal krijgen. En nu moet ik meteen zeggen dat verantwoordelijke persoon, die persoon die verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf, dat zijn we allemaal tot in een heel behoorlijke mate, zou ik zeggen. Maar er is een andere kant, ook aan ons allemaal. We schieten allemaal wel eens tekort en misschien zelfs meer dan ons lief is. In ons zit ook die spirituele consument, in elk van ons. Waarbij dat we de anderen gaan gebruiken, als het ware. En als dit in de spirituele gemeenschap gebeurt, dan noem ik dat spiritueel consumeren. En je zou kunnen bepalen, spiritueel consumeren, dat is de middelen om spiritueel te groeien, gebruiken om je grijpend ego te versterken. Dus in plaats van ze te gebruiken om te groeien, om te ontwikkelen, gebruik je ze om dat valse ik sterker te maken. Ja, dat heeft ontelbaar vele uitdrukkingen. Er zijn er vlug een paar door mijn kop geschoten terwijl ik dit was. Maar misschien zouden we elk straks een briefje kunnen nemen en onze geliefkoosde vorm van spiritueel consumeren even opschrijven voor onszelf. Een daarvan bijvoorbeeld is wat beschikbaar is in het centrum hier of in een andere spirituele gemeenschap. Te zien als een vanzelfsprekend recht. Die ik gewoon kan pakken en waarvoor ik totaal geen verantwoordelijkheid neem. We hebben allemaal een beetje die houding. Het is voor mij, ze moeten er maar voor zorgen dat het in orde komt en ik ben terecht verontwaardigd als het niet is zoals ik het graag zou willen hebben. En ja, de houding dan om het anderen te laten doen. Een tweede vorm daarvan, in boeddhisme zeer verspreid en waar ik heel veel ervaring mee heb, namelijk krampachtig streven naar goede meditatieve ervaringen. Dat is iets wat we allemaal doen, dat is iets wat ik na 20 jaar mij soms nog op betrap. Dat is echt de vorm van spiritueel consumeren. Wat is namelijk het middel van ontwikkeling, gebruiken om iets prettigs voor mezelf te willen hebben. En een derde, misschien de meest destructieve is, als je verantwoordelijkheden hebt binnen een spirituele gemeenschap, die gebruiken om niet omwille van de noden van de mensen voor wie je verantwoordelijk bent, maar die te gebruiken om mijn ik te voeden. Bijvoorbeeld krampachtig willen gezien worden, de zaak zo leiden, verder vanuit gaan, het moet gebeuren zoals ik het wil. Dat soort houdingen zijn zeer destructief voor de spirituele gemeenschap. Maar we hebben ze allemaal een beetje in ons en in minder of meerdere mate. En dus het is wel van belang van dat te weten en van dat onder ogen te zien. Het belangrijke bij dit alles is te zien dat het niet alleen de anderen zijn die deze negatieve houdingen hebben. We hebben er allemaal ook last van. De vraag is, hoe gaan we daarmee om? En dat is zoals met alle negatieve geesteshoudingen, niet op onze kop slaan, het onszelf niet kwalijk nemen, maar wel er ons van bewust zijn en het stilletjes aan afleren. Heel belangrijk is ervoor te zorgen dat die dingen niet overheersend worden in onze houding. We kunnen ze misschien niet helemaal wegwerken. Er zullen altijd wel restjes van blijven steken. Maar ze mogen beslist niet onze houding beheersen. En die negatieve vormen die ik daarop gesomd heb, mogen we zeker ook niet verwarren met gezond gebruik van de middelen die het spirituele gemeenschap aanreikt. Alles wat ons helpt om dat grijpend ego los te laten. We kunnen bijvoorbeeld echt genieten van meditatie. Daar is niets verkeerds aan. De fout zit in het, of het probleem zit in het grijpen. We kunnen gebruik maken van alles wat er in de spirituele gemeenschap aangeboden wordt. Met waardering voor wie het werk doet. En zelf ons steentje bijdragen, groot of klein. Het doet er niet toe, maar waar wij aan toe zijn op het ogenblik. Dat is een zeer positieve houding. En je geniet er ook van, maar vanuit een andere hoek. Of verantwoordelijkheden nemen in de sangha in functie van de noden van de mensen met wie we werken. En die vormen van met die dingen omgaan hebben niets meer te maken met spiritueel consumeren. Dat is authentieke spiritualiteit. En ik moet wel zeggen, die authentieke houding, merk ik dat dat veruit de overwegende houding is in dit centrum. We hebben wel sporen hier en daar van die anderen ook. Maar overwegend denk ik dat we het vrij behoorlijk doen. Het is ook daarom dat dat centrum hier goed draait. Maar het kan geen kwaad ons ook bewust te zijn van die zwarte kanten van onszelf. Van naar onze consumerende trek te kijken. Want dat is ook de voorwaarde om om eruit los te komen. En om er hem uiteindelijk helemaal achter te laten. En dat is nu eenmaal het doel van het spirituele leven. Alle grijpen volledig achterlaten. We hebben nog wel wat werk te doen. Maar alles wat we doen in die richting is een stap vooruit. En ik zeg, we zijn goed op weg. En als we er ons bewust van blijven, van de mogelijke valkuilen, dan gaan we nog beter op weg zijn.